De gemeente van Urk weet dat wel, maar er zijn ook gasten in ons midden die het natuurlijk niet weten. Maar wij lopen in de prediking het doopsformulier bij langs. En we zijn vanmiddag toegekomen aan de 19e predikatie over het doopsformulier. En dan zijn we aan het begin gekomen van het gebed. Het begin van het gebed voor de doopbediening. En dat begin van het gebed dat luidt: O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Tot zover. Dit doopgebed is al zeer oud, gemeente doopouders. Dit stamt al uit de middeleeuwen. Het doopsformulier is rond 1560, 1565 in de Pfalz ontstaan, in Duitsland, de Heidelberg, waar ook de catechismus ontstaan is. Maar dit gebed, dat hebben de opstellers van het formulier overgenomen uit een middeleeuwse liturgie. Ook Luther deed dat, ook Zwingli deed dat, maar ook de vaderen in Heidelberg hebben dat gedaan. En daaraan kun je zien dat de reformatoren nooit de bedoeling hebben gehad om een nieuwe kerk te stichten. Ze wilden de kerk hervormen. En wat in die duistere middeleeuwen goed was, er was niet zoveel goed, maar toch sommige dingen nog wel. Wat goed was, hebben ze niet weggegooid. Maar dat hebben ze gewoon gebruikt. En zo is dit middeleeuwse gebed, dit mooie, goede gebed, dat is bewaard gebleven voor de kerk tot op de dag van vandaag toe. Zo is het ook in 2004 gegaan. Wij beoogden ook niet een nieuwe kerk te stichten. Wij beoogden de Nederlandse hervormde kerk voort te zetten. En wat goed daarin was, dat hebben we willen behouden. Zo deden onze vaderen dat in de reformatie dus ook. En daar is dit een voorbeeld van. Prachtig hoe dit gebed begint. O almachtige, eeuwige God. Het is een aanroepen van de naam des Heren, maar met grote eerbied. Dat voel je wel, dat voel je wel. O almachtige, eeuwige God. Waarom moeten wij bij het begin van ons bidden daar zo van doordrongen zijn? Van de almacht van God en van de eeuwigheid van God. Wel, dat is nodig, omdat wij vaak veel te klein van God denken. Daar doen we de Here tekort mee, dat spreekt voor zich. Maar we doen er in feite ook onszelf tekort mee. Te klein, veel te klein van de Here te denken. En daarom is het nuttig om bij het begin van ons gebed onszelf er maar aan te herinneren in de aanspraak van God. Wij hebben met een almachtig God te doen die veel meer kan dan dat wij kunnen. Alles wat ons ontbreekt, alles waar wij van moeten zeggen dat kan ik niet doen, dat kan de Heere gelukkig wel doen. Hij is niet aan beperking van macht gebonden. En hij is ook niet gebonden aan beperking in enige tijd. Hij is ook nog eens een keer de eeuwige. Van hem kunnen we dus alles verwachten wat nodig is. Wat wij niet kunnen bewerken, dat kan de Heere doen. En na die eerbiedige aanspraak wijst ons gebed allereerst, hè, daar wordt God op aangesproken, wat hij gedaan heeft in het verleden. Gij die de ongelovige en onboetvaardige wereld naar uw streng oordeel met de zondvloed hebt gestraft. En zo dadelijk dan ook de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken. Dat vinden we ook vaak in de psalmen, niet waar? Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. De grote daden des Heeren gedenken en daarvan spreken. Ook dat geeft bemoediging. Denk maar eens aan Asaf in psalm 77, de psalm die we gezongen hebben. Asaf dacht dat God vergeten was om genadig te zijn. Asaf dacht dat de Heere God misschien wel niet meer helpen wilde en niet meer helpen kon. Maar ook in psalm 77 ging die Gods heiligdom binnen. En daar werd hij eraan herinnerd wat God in verre tijden gedaan had. Bij de uittocht uit Egypteland, we hebben ervan gezongen, die versen 9, 10 en 11 van psalm 77 aan het begin van de dienst. Hè. Hij werd eraan herinnerd wat de Heere God toen allemaal gedaan had. En dat gaf hem moed ook voor het heden om aan de Heere te vragen, het goede te vragen en van hem alle goeds te verwachten. Nou, zo doet dus deze bidder hier in dit gebed aan het begin van de doopbediening dat ook. Hij herinnert zich de grote daden van God. Allereerst de tijd van Noach. De tijd dat het kwaad in de wereld zo diep was ingeworteld, dat de Heere God berouw had dat hij de mens gemaakt had, zo staat er in het boek Genesis. De Heere had berouw dat hij de mens gemaakt had. En hij sprak tot Noach, ik ga die ganse aarde verderven. Maar hij stelde nog een tijd, hè. Hoe zat het ook alweer? 120 jaren gaf de Heer de mens nog om zich te bekeren. En als hier dan ook staat de ongelovige en onboetvaardige wereld, ja, dan is dat dus wel gebleken dat ze dat waren. Een ongelovige en onboetvaardige wereld. Want ze hebben zoveel tijd gehad om nog naar de Heere te vragen om op een ongerechtigheid terug te komen. Zoveel tijd, genadetijd van de Heere gekregen. Wie is er nou wel eens 120 jaar lang moedig? Niemand toch? Ik heb het hier vanaf de kansel wel eens vaker gezegd. Wij zijn nog niet geduldig met iemand van 12 uur tot aan de middag. En de Heere 120 jaar. Maar als dan de mensen niet naar God vroegen, Noach was inmiddels de ark aan het bouwen. Dat is hij pas gaan doen, later. En toen de Heere God hem opdroeg de ark te gaan bouwen, toen waren zijn kinderen nog niet geboren. Sem, Gam en Jafet, die moesten nog geboren worden toen de Heere God de zondvloed aankondigde. Die waren er nog niet. En pas na die 120 jaren heeft God die verschrikkelijke vloed over deze aarde laten komen. Zijn grote gericht. Maar Noach, zijn 8 zielen, zij bleven behouden en bewaard. Hoe kwam dat nu? dat Noach behouden en bewaard bleef bij dat gericht dat over de hele aarde ging, over al wat leeft, over alle mensen ook die toen op de aarde leefden. Hoe kwam het nou dat Noach en zijn 8 zielen behouden en bewaard bleven? Was dat om Noachs geloof, dat Noach zo gelovig was? Nee, beste doopoudersgemeente, het was wel door het geloof, maar niet om het geloof. Daar moeten we altijd wel een onderscheid in maken. Dus de Bijbel zegt, Noach vond genade in de ogen des Heren. Hij vond genade in de ogen des Heren. En ons formulier zegt in dit gebed, door uw grote barmhartigheid bleef Noach en zijn huisgezin behouden en bewaard. Hè? Dus niet om zijn geloof, maar door uw grote barmhartigheid. Er staat even verderop, uw ondoorgrondelijke barmhartigheid. He, uw ondoorgrondelijke barmhartigheid, die is het geweest die Noach heeft behouden en bewaard. Genade, genade en nog eens genade. De Heere God die maakte daar onderscheid, waar ten diepste geen onderscheid was. En dat is een genadeverbond. Wij mensen zijn ook allemaal van hetzelfde laken en pak. Ook in de tijd waarin wij nu leven. En u weet wel dat Gods woord zegt, het laatste van de dagen zal lijken op de dagen van Noach. Nou, dat is ondertussen wel het geval, denk ik. Als we goed om ons heen kijken, wat er allemaal in kerk en maatschappij gebeurt, in ons land en ver daarbuiten, over de hele wereld, dan moeten we haast wel denken, we kunnen er niet omheen, dat laatste van het laatste der dagen is aangebroken en de Heer Jezus heeft gezegd, het zal zijn als in de dagen van Noach, eten, drinken, slapen, trouwen en ten huwelijk uitgeven, tot op de dag dat Noach in de ark ging. Zo zal het ook zijn in het laatste der dagen. De mens die leeft maar wat voort, zonder naar God te vragen, een onboetvaardige en ongelovige wereld, terwijl de Heere nog zoveel tijd geeft. Want waarom is de wederkomst nog niet gekomen? Dat is omdat de Heere nog langmoedig is, schrijft Petrus in zijn eerste zendbrief. Omdat hij niet wil dat wij verloren zouden gaan. Dat is nog zijn langmoedigheid en zijn geduld. En ook in deze tijd vergadert zich nog God zich nog een kerk in de ark van de behoudenis. Hè? Daar is die ark van Noach dan ook een voorbeeld van, een tegenbeeld van. We hebben dat gelezen uit 1 Petrus 3, dat Petrus daar ook over die ark van Noach spreekt. En dan zegt Petrus, waarvan het tegenbeeld, dat is de doop, ons nu ook behoudt. De Heere God is nog bezig mensen in de ark te vergaderen, nog steeds, eer dat de deur gesloten gaat worden. De Heere sloot achter hem toe. En in het genadeverbond, daar wordt ons die ark van het behoud getoond. Ten diepste is dat de Heer Jezus Christus. Niemand anders dan Hij. In het genadeverbond wordt ons de Christus getoond en gepredikt. En daar moeten we in geborgen zijn, nietwaar? Dat weten we toch allemaal wel. Daar moeten we in geborgen zijn als vaders en als moeders en als kinderen. We moeten verzoend zijn met God door het bloed van de Heer Jezus Christus. Daarvan spreekt de doop. Dat is het tegenbeeld van de ark. Dat is hetgeen wat ons nu het behoud laat zien en prediken. En dan dat tweede. Dat tweede waar de bidder hier in dit gebed ons aan herinnert. Nou, dat is wat in Egypteland gebeurde. Bij de uittocht. Ook daar geduld. Met farao. 10 plagen. 10 keer heeft de Heere God hem de kans gegeven. Om op andere gedachten te komen. Om te keren. Om te ontkomen aan het gericht. De Heere God die verkondigde zijn gericht over de Egyptenaars. Maar hij liet het niet zomaar 1, 2, 3 komen. Ook daar dat grote, lange geduld van de Heere. Want ook daar zien we dat de Heere God zo langmoedig is. Langmoediger dan enig ander. Maar ook daar zien we dat het niet hielp. De verstokte farao wilde van geen wijken weten. En toen bracht de Heere God de Egyptenaren om. Eerst hun eerstgeborenen. Jullie weten het wel, die geschiedenis. Eerst hun eerstgeborenen. En daarna de farao en al zijn krijgsvolk. Al zijn volk, zijn krijgsvolk in de Rode Zee. En hij leidde het volk Israël droogvoets daardoor. Toen ze bij de Rode Zee kwamen en farao hen op de hielen zat. Hij dacht hen daar mee te nemen, terug naar Egypteland toe, geweld te plegen. Misschien zelfs wel te doden door het zwaard. Toen ze daar bij die Rode Zee waren, toen was er geen ontkomen aan. Hè. De zee van voren, farao van achteren, ze zaten echt helemaal in de klem. Maar toen was er, Paulus in 1 Korinthe 10, we hebben dat ook gelezen, toen was er de wolk en de zee. Die beide worden daar genoemd in 1 Korinthe 10, de wolk en de zee. En die wolk, de wolk des Heren, de wolkkolom, de vuurkolom des nachts, de wolkkolom des daags, die kwam daar tussen staan, hè, tussen de Egyptenaars die hen aan de achterkant bedreigden en de Israëlieten in, om het licht te maken aan de kant van Israël en donker te maken aan de kant van de Egyptenaars, zodat ze hen niet zouden kunnen achterhalen. En hij wees de Israëlieten de weg door de zee, door de Schelfzee, een weg waar geen weg was, het onontdekte spoor, het onontdekte spoor door de Rode Zee heen. En toen farao het ook deed, toen zakten zijn wagens in de modder. Farao kwam om in hetzelfde water waar de Israëlieten droogvoets doorgeleid werden. Door het water heen, je ziet het bij de ark van Noach, door het water heen was er behoud. In de ark was er behoud. En je ziet het bij de uittocht nog een keer, door het water heen is er behoud voor zijn volk dat droogvoets daardoor geleid werd. Dat is nou het genadeverbond bij uitstek. En we zien dus, gemeente, dat de opsteller van dit gebed niet zomaar iets verzint als die zegt van Noach en de Rode Zee heeft iets met de doop te maken, door het welk de doop beduid werd. Nee, dat is niet door de opsteller van dit gebed zelf verzonnen. Dat staat gewoon in de Bijbel. We hebben dat gelezen uit 1 Korinthe 10. Ze zijn gedoopt in de wolk en in de zee. In die wolk die onderscheid maakte tussen de Israëlieten en de Egyptenaren. Onderscheid waar geen onderscheid was. Zoals al eerder deed het bloed aan de deurposten. Dat maakte ook onderscheid toen de verderver heel Egypteland en ook het land van Goshen langs ging om de eerstgeborene in alle huizen te doden. Waar het bloed het onderscheid maakte, daar ging hij voorbij. Zo is ook hier onderscheid gemaakt door de wolk en onderscheid gemaakt door de wateren. Voor de Israëlieten bleven ze recht overeind staan en de Egyptenaars werden er verwoestend door bedekt. Zo was het bij Noach, zo was het ook bij de Rode Zee. En we hebben gelezen uit 1 Petrus 3. Ik haalde het al even aan daarnet. Dat er staat waarvan het tegenbeeld, dat is de doop, ons nu ook behoudt. Want in de doop wordt ons deze dingen getoond. In de doop laat ons de Heere zien dat er door het gericht heen behoud is te vinden in hem, in de ark van het verbond, in het pad door de Rode Zee. Behoud in de Heere Jezus Christus om naar het beloofde land te gaan. En daarin mag een mensenziel nu rust zoeken. Maar geen dodelijke rust. Geen rust zoals die op het kerkhof heerst. Zo'n rust wordt ons in het verbond en in de doop niet gegeven. Er zijn wel eens mensen die denken, als ik maar gedoopt ben, nou ja goed, dan ben ik toch gedoopt, dan zal het met mij wel goed komen. Dan zal het met mij wel goed komen. Hè. Dan gaan ze er voetstoots vanuit, je bent nou eenmaal gedoopt, je bent dus in het verbond en ja, dan komt het met je automatisch wel goed. Hè. Nou, dat bedoel ik nou met een dodelijke rust. Dat bedoel ik nou met een rust als op het kerkhof. Nee, het gaat om een levende rust. Een rust die gezocht en ontvangen mag worden in de verbondsbeloften, in het verbond zelf. In de toepassing van het verbond aan eigen hart en eigen leven mag de rust worden gevonden. Daarom zegt Petrus ook in 1 Petrus 3 dat de doop een vraag is naar een goed geweten, een goede conscientie, een goed geweten tot God door de opstanding van Christus Jezus uit de doden. Dat betekent dat als er in iemand de ernstige roep is, hoe krijg ik toch een goed geweten tot God? Hoe kom ik van mijn zonde af? Hoe krijg ik toch een goed geweten tot God? Dan geeft daar de doop het antwoord op. Dan laat de doop zien wat het antwoord is. Dat is de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daar moet je wezen. Dus niet, ik ben nou eenmaal gedoopt, dan zal het wel goed komen. Nee, een levend vragen naar het heil. Dat moet er bij ons zijn. En dat mogen er ook bij onze kinderen komen. En daar mogen het ook jullie onderwijs toe dienen, dat jullie kinderen daarna gaan vragen. Hoe krijg ik nu een goed geweten tot God? Dat laat ons de ark van Noach zien. Dat laat ons het verbond zien. Bij hem is er behoud. In de Christus die gestorven is en die is opgestaan. Hem moet je hebben. Dat is de levende rust die aan een mens geschonken wordt, aan een zondaar wordt geschonken. En laten wij geen van allen rusten. Dat ook onze kinderen niet zullen rusten, totdat ze aan die rust deel hebben, die levende rust van het steunen en leunen op de borg en de middelaar. En je ziet dat ook in die andere geschiedenis. Dat dat de bedoeling is. Want Paulus die maakt dus gewag van dat gedoopt worden in de wolk en in de zee. Een dubbele doop, hè, in de wolk en in de zee. En dat ze dus allemaal gedronken hebben van die steenrots en gegeten hebben van het manna. Ja, allemaal, allemaal. Ze zijn allemaal onder de bediening van dat genadeverbond geweest. En dat is rijk, nietwaar? Dat is heel rijk. En toch waren er heel wat in de woestijn. In wie God geen behagen had. De Bijbel zegt zelfs het merendeel van hen. Want ze murmureerden tegen God. Ze pleegden afgodendienst. Laten wij niet murmureren, zegt Paulus in 1 Korinthe 10. Laat ons niet murmureren en laat ons geen afgodendienaars zijn. En laten wij niet ongelovig zijn zoals zij ongelovig zijn geweest. Want dan zullen we toch nog omkomen in de woestijn. Ik moet ook even denken aan Cham. Die met Noach in de ark gezeten heeft. Dat is toch wat, hè? In de ark van het behoud gezeten. Deelgenoot van de beloften. Ze hebben voor hem gegolden. Hij mocht heel huids uit de ark vandaan komen, door het gericht heen, behouden en bewaard. En toch nog zo slecht. Toch zo'n goddeloze. Toch nog zo'n ongelovige. Wel in het verbond, maar niet van het verbond. Onze vaders hebben ook altijd geleerd dat er tweeërlei kinderen van het verbond zijn. Er zijn geen tweeërlei verbonden. Dat is niet waar. Er is niet een uitwendig verbond en een inwendig verbond. Dat is niet waar. Ze zijn allemaal in dat verbond geweest. Ook Cham is in dat verbond geweest. Ook zij die omgekomen zijn in de woestijn zijn in dat verbond geweest. En hebben allemaal diezelfde beloften gehad. Er is niet een uitwendig verbond. Dat was een inwendig verbond. Er is maar één verbond der genade. Maar ze hebben er niet innerlijk deel aan gehad. Dat is het punt. Het verbond was niet uitwendig, maar ze waren er op een uitwendige manier in. Ik hoop dat u dat verschil ziet, hè? Het verbond van God was niet uitwendig. Het lag niet aan het verbond. Als we spreken over een uitwendig verbond, dan moeten we zeggen dat is een verbond geweest dus van nul en geenerlei waarde. Dan lag het aan God, dan lag het aan het verbond en het lag niet aan het verbond. Zij waren er slechts op een uitwendige manier in Cham. En zij die omgekomen zijn in de woestijn, op een uitwendige manier in een welmenend verbond. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Esau en voor Ismaël. Laat ons niet zijn zoals Esau, niet een goddeloze zoals hij, niet zoals Ismaël een spotter. Laat ons niet zijn zoals Cham. Laat ons niet zijn zoals Saul, koning Saul die de Heere verliet. Laat ons geen afgodendienaars wezen. Laat ons geen murmureerders wezen. Laat ons geen ongelovigen wezen. Want dan zijn we slechts op een uiterlijke wijze in het verbond. En dat ligt aan onszelf. Dat ligt niet aan de verbondsmaker. Dat ligt aan onszelf. Gods verbond is zo welmenend. Ook vanmiddag. Voor jullie als doopouders. Voor de hele gemeente, ook voor jullie kinderen. De Heere heeft het gezegd. Hij heeft het gesproken. Hij heeft het beloofd. En dat is een welmenende belofte, hoor. Dat is niet een uitwendige zaak slechts. Dat is een welmenende belofte. Maar als we als Cham in de ark zitten, Als de Israëlieten zijn in de woestijn, het merendeel van hen waar God geen behagen in heeft gehad. Waarom geen behagen? Omdat zijn verbond niet goed was. Nee, omdat ze ongelovig waren. Omdat ze murmureerden, omdat ze afgoden dienden. Daarom had hij geen behagen in hen. Dan zal ons het verbond niet baten. Dan gaan we door eigen schuld toch nog verloren. Dat zal toch wel zijn, hè? Dat moet toch erg wezen. In het verbond van God geweest te zijn. In dat welmenende genadeverbond. De deur open. De zaligheid gepredikt en voorhanden. De weg gewezen. De beloften verkregen. En toch nog verloren te gaan. In de wolk. En in de zee geweest. En toch nog omkomen met Farao in de wateren. Dat is toch erg. Dat is toch erg. Dat is niet nodig hoor. Dat is echt niet nodig. Want er is een welmenend verbond der genaden. En dat is hier vanmiddag gepredikt ook. Beste ouders. Zie maar in hoe welmenend dat de Heer het gezegd heeft. Vanmiddag hier bij de doopvond. Wat hij aan jullie kinderen wil doen. En niet alleen aan je kinderen, ook aan jullie zelf en aan u allemaal, aan de hele gemeente. Wat wil de Heer al niet doen? Laat ons dan niet zijn. Zoals de Israëlieten in de woestijn. Het merendeel van hen. Maar laat ons op een inwendige manier in het verbond mogen wezen. Op een inwendige manier gelovig. Zoals Noach dat was. Niet op grond van zijn geloof behouden. Maar wel door middel van zijn geloof. Door Gods grote barmhartigheid. Ziet u dat? Dat staat er. Hè? Door Gods grote barmhartigheid. Daardoor kan het ook voor ons. Kan het ook voor u, voor jullie, voor je kinderen, voor mij, en voor mijn kinderen, en voor mijn kleinkinderen, en voor de uwe. Het kan. Het kan door Gods grote barmhartigheid. Amen.